Wil ik u graag meenemen naar Openbaring. En wel naar Openbaring hoofdstuk 6. Openbaring hoofdstuk 6 is eigenlijk het eerste hoofdstuk in dat boek waar gesproken wordt over dingen die ook nu nog toekomst zijn. Dat is eigenlijk de opening van de eigenlijke inhoud van het boek. Omdat in de voorafgaande hoofdstukken, de hoofdstukken 1 tot en met 5, gesproken wordt over Christus en over het verborgen koninkrijk zoals we dat kennen in onze dagen. Waarna bovendien wordt vastgesteld dat er maar één is die waardig is om een koninkrijk te ontvangen en te openbaren. Namelijk de leeuw uit de stam van Juda, ook bekend als het lam staande als geslacht. Dat is hoofdstuk 5 waar het allemaal verteld wordt. En dan komen we in Openbaring 6, waar we de eerste visioenen vinden over de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst. En dan staat er in vanaf vers 1, ik zag toen het lam, dat is dus degene die volgens de voorgaande hoofdstukken op de troon gezeten is, de opgewekte Christus dus, hè. Ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had en ik hoorde een van de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard en die erop zat had een boog en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. En dan moet ik het echt wat vlug vertellen. Waar we hierin terechtkomen namelijk is in de 70ste week van Daniël. Ik kan dat moeilijk uitgebreid aantonen nu, maar het zal in ieder geval blijken zo te zijn. Daar heb ik niet de minste twijfel over. Want wat er gebeurt is dat hier gesproken wordt over de hervatting van, laten we zeggen, de wereldgeschiedenis. Dat zou ook inderdaad het begin van de 70ste week moeten zijn. Dat is het logische, dat is wat we mogen verwachten in het boek Openbaring. Dat daar de draad van de oude geschiedenis weer opgenomen wordt. En dat we dus verder gaan bij waar we gebleven waren, namelijk het eind van de 69ste week, toen de klok stilstond. En aangezien we hier te maken hebben met toekomende dingen, ligt het voor de hand, hoeft niet, maar het ligt voor de hand, om te beginnen met het vervolg en dus het begin van de 70ste week. En dat is ook zo, want wat hier gezien wordt, is een wit paard en daarop iemand, die verder niet benoemd wordt, maar iemand met een boog. En hem was een kroon gegeven. Men had hem tot koning, of althans leider, maar men had hem tot koning uitgeroepen. En hij ging uit overwinnende, dat wil zeggen dat hij bezig was een rijk op te bouwen. En opdat hij overwonnen, dat wil zeggen dat dat ook de bedoeling was en het gebeurde dus ook. En wij mogen bovendien verwachten dat deze figuur dan ook voorkomt in de oud-testamentische profetieën en met name dan in het boek Daniël. En dat is natuurlijk ook zo, want in het boek Daniël komen we deze figuur tegen als de kleine hoorn, de grote machthebber van het laatste wereldrijk. Daar komt het op neer. Dat is hij hier op dit moment nog niet, daarom wordt hij ook nog niet zo beschreven, want dat zou hij pas later zijn. Maar hier vinden we beschrijving van de oprichting van het een of andere rijk door iemand die een boog heeft. Merkwaardig vind ik altijd dat de pijlen er niet bij staan. Nee, zo is het ook, hè. Wij spreken altijd over pijl en boog, maar hier is het alleen maar een boog, zodat de gedachte als vanzelf is dat het een man is met weliswaar grote macht, maar dat wil nog niet zeggen dat meteen zijn rijk ook door militair geweld tot stand komt. Militaire dreiging ongetwijfeld wel, maar of het ook inderdaad gebruikt wordt is nog maar zeer de vraag. Althans, of het op grote schaal gebruikt wordt, daar gaat het om, want militarisme is natuurlijk overal te vinden. Maar hij had een boog, had dus op een of andere wijze macht. Hem werd een kroon gegeven. Meestal nemen de jongens er een, maar hier krijgt hij er een. Er wordt hem aangeboden dus, dat is ook van belang om dat te zien. Dat betekent eigenlijk ook zoveel als dat hij er eigenlijk niet voor een aanmerking kwam. Maar men gaf hem die kroon toch. En dat ik dat dan zo zeg, is niet omdat je dat nou echt zo uitgebreid uit dit vers kunt concluderen. Maar omdat woorden van gelijke strekking nou eenmaal geschreven staan in Daniël 11. Daniel 11, waar staat, men zou hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij kreeg het wel, want door vleierijen, dat is een ander woord voor politiek, door vleierijen zou hij het koninkrijk bemachtigen. Zo is dat nog eenmaal. Vergis u dus niet, deze man op het witte paard is niet Christus. Later in Openbaring 19, komen we iemand tegen op een wit paard. En dan is het inderdaad Christus, maar het komt omdat het er ook bij geschreven staat, dat is duidelijk genoeg. Maar dat is deze figuur niet. Hier gaat het om de tegenstander. Lees ook maar verder, want het zal blijken dat we hier in de 70ste week terechtgekomen zijn. Want daar staat er meteen in vers 3, en toen het, dat is het lam, toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie, en een ander paard ging uit dat rood was, en die erop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. Wel eens onder het tweede, als onder nummer 2 zal ik dan maar zeggen, hè? Als onder het tweede zegel de vrede genomen wordt van de aarde, dan zal duidelijk zijn dat het onder de eerste vrede is. En dat hadden we al eens opgeschreven, gisteren naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede, zal een haastig verderf hen overkomen. En de overgang van de vrede naar het verderf was immers gewoon het midden van de 70ste week van Daniel. En aangezien we hier al zo zonder meer moeten verwachten dat het verhaal opent met de 70ste week van Daniel, komen we daar ook in terecht. En dat blijkt precies te kloppen. Daar is dus eigenlijk helemaal niks moeilijks aan. Dus een ander paard ging uit. Een paard staat immers voor macht, voor koningschap, voor waardigheid. Een ander paard ging uit dat rood was en die erop zat werd macht staten. Maar macht zou je weg moeten laten. Dat kan wel, maar je kunt er nog wel meer invullen als je wil, hè. Maar er staat, die erop zat, werd gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. Ik moet er nog meteen wat bij zeggen. Namelijk dat deze figuren, deze ruiters, deze vier ruiters, zo heet het dan, niet per se vier verschillende mensen voorstellen. Per slotverrekening zijn het geen foto's die hier genomen worden. Geen plaatjes van hoe het eruit zal zien. Maar dit is symboliek. Het gaat erom dat degene die op het paard zit de machthebber is, maar dat hebber kun je nog weglaten. Het is de macht. En op een of andere wijze is er eerst een macht aan het werk. Ruiter op het wit paard. Is er eerst een macht aan het werk die komt tot het maken van vrede. En u begrijpt, als er vrede tot stand komt, is dat omdat er een vereniging van volkeren tot stand komt. Dan worden de verbonden over en weer gesloten. En wij weten al uit Daniel 9 vers 27 dat er inderdaad zo'n verbond gesloten wordt ook met de Joodse staat aan het begin van de 70ste week van Daniel. Je mag dus aannemen dat hier eerst bij die eerste ruiter gesproken wordt over de dingen die betrekking hebben op de eerste helft van de 70ste week. Theoretisch zou het ook al kunnen gaan over gebeurtenissen die daar nog aan vooraf gaan. Maar dat maakt in de praktijk toch niks uit. In ieder geval gaat het over de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Wanneer door een of andere macht, want het is altijd macht, hè, het gaat nooit vrijwillig. Hè, door een of andere macht vrede gemaakt wordt. Maar daarna is er sprake van dat die vrede wordt weggenomen van de aarde. En dat ze elkander zouden doden. En dus ziet men nu deze ruiter op dat rode paard. Met een groot zwaard, staat er. Als symbool uiteraard van oorlog. Heel eenvoudige symboliek. Zodat er eerst 3,5 jaar vrede is, uiteraard. En dan vervolgens is het oorlog. Onvrede, haastig verderf. En dan gaat het weer verder met vers 5. Toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie, en ik zag en ziet een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En dat betekent dat er wat te weinig is, er moet nauwkeurig gewogen worden, distributiesysteem enzovoort, bonkaarten en dat soort dingen meer, komen er allemaal weer. Over blitzkrieg hoef ik niet meer te praten, want dat kun je vandaag weer in de kranten lezen hier in Duitsland, hè. Blitzkrieg hebben ze nou ook daar in Kuwait hè, en Irak, Blitzkrieg. Dat hebben ze hier uitgevonden, dus ze weten hier precies hoe dat zit. Hè. Oh, dus dat is het ook. Nou goed. Maar daarbij denken wij altijd nog aan distributie en bondkaarten enzovoorts. En inderdaad, zoiets zal het wel wezen. Uitgebeelde weegschaal staat er ook achter. Ik hoor een stem in het midden van de vier dieren die zeiden: een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning. En beschadig de olie en de wijn niet. De gedachte daarbij is dat de dingen verschrikkelijk duur zijn geworden, want ze zijn verschrikkelijk zeldzaam geworden. Dat kan trouwens ook niet missen, want als er oorlog komt, is er ogenblikkelijk, daar kun je op wachten, als je tijd van leven hebt tenminste, is er hongersnood uiteraard. He? Normaal gesproken is het zo dat de mens werkt voor zijn eten in de praktijk en vereenvoudigd komt het erop neer dat de mens dus altijd bezig is zijn eten te bereiden. Dat is ook zo hoor, in de praktijk. En zodra hij zich gaat bezighouden met oorlogvoering, komt hij dus eten tekort, want wie moet het nog klaarmaken? Dat is het eigenlijk. Waar er nog bij komt dat binnen afzienbare tijd natuurlijk, wanneer de oogst rijp is, die oogst niet binnengehaald wordt of vernietigd wordt of wat dan ook. Kortom, hongersnood is meteen het gevolg daarvan. Dat kan niet missen. Dat is hier ook zo, zodat je moet aannemen dat er ook inderdaad hongersnood komt in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En wat sta ik toch te vertellen? Dat hebben we al gezien in Joël, de profetie van Joël. Toen werd het voorgesteld door sprinkhanenplagen, die immers het land afaten. Was ook hongersnood. Tweede helft van de 70ste week, precies hetzelfde. En we herkennen hier dus gewoon het tijdstip. Daar gaat het om. Dat deze dingen gebeuren, wisten we dus al uit de profetieën die we al hebben aangehaald. En die hier ook echt aan vooraf gingen, want dit is het laatste Bijbelboek immers. Dus we wisten dat al. We hebben niet veel meer nodig dan alleen een paar trefwoorden om te zien waar het precies over gaat en hoe het in elkaar steekt. En bovendien staat het hier exact op volgorde. 1, 2, 3, 4 enzovoorts. Goed, dus eerst wordt het oorlog, daarna is er sprake van hongersnood. Daarna wordt er gesproken in vers 8. En ik zag en ziet een vaal paard, een kleurloos paard eigenlijk. En die erop zat, zijn naam was de dood. Dit hoeft helemaal niet uitgelegd te worden, want er staat er allemaal al bij. Dus niet meer vrede, niet oorlog, niet hongersnood, maar de dood zelf. Zijn naam was de dood en het dodenrijk volgde hem na, dat wil zeggen zijn gevolg en dus degene waarover hij heerste, dat stelde voor het dodenrijk, uiteraard. Hè. Die vind je ze samen, dood en dodenrijk, vertaal met hel. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde der aarde, of zou het ook zijn van het land? Dat moet eigenlijk wel. Wij zouden in de eerste plaats aan land moeten denken, het land Israël. Daarna kun je altijd nog afvragen of deze dingen ook van toepassing zijn, nog na de 70ste week van Daniël. Maar dat staat hier in elk geval niet. Dus moet je de voorkeur geven aan een vertaling met land in de zin van het land Canaan, Israël dus, de Joodse staat. Hem werd macht gegeven om te doden tot het vierde van het land, met het zwaard en met honger en met de dood. Dus dan heb je het, hè? Oorlog, honger en dood. Dat zijn die drie. Zodat we zien dat het eerste paard en die ruiten erop een uitdrukking geeft aan de gebeurtenissen in de eerste helft van de 70ste week. En de andere drie geven uitdrukking aan de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week. Dus hen werd macht gegeven om te doden tot het vierde van het land met zwaard en met honger en met de dood. En door de wilde beesten van het land, dat is een eigenaardige uitdrukking, want ik denk niet dat er zoveel wilde beesten in Canaan rondlopen. Maar dit is nou eenmaal symboliek, dus achter Het paard en zijn ruiter zoeken we steeds een of ander begrip. En achter de wilde beesten uiteraard ook. Maar dat is een gedachte die pas verder ontwikkeld wordt in Openbaring 12 en daarna uitgebreider Openbaring 13. Omdat daar daadwerkelijk over beesten gesproken wordt. En dat blijken de grote machten te zijn van die dagen, de wereldmachten namelijk. Want die veroorzaken dit. Waarbij beest, er staat gewoon voor zo'n rijk. Hè? Daar hebben we dus verder nog wel over. Daarna komen we bij het vijfde zegel. Oh, let nog even op dat in vers 8 die drie, de laatste drie van de vier. De laatste drie worden samengevat. Hè? Zwaard, honger en dood. Als er staat, hun werd macht gegeven om te doden. Halverwege vers 8 slaat dat niet maar op dat falenpaard, maar op alle drie, de laatste, niet de eerste, maar dan op de tweede, de derde en de vierde. Dan wordt het al samengevat, zodat je dan mag verwachten dat die reeks compleet is. Dat is hij, maar tot op zekere hoogte. Maar de reeks van die paarden is compleet, omdat de beschrijving van de 70 weken compleet is. Wat er nu verder volgt, spreekt ook niet over wat er in die 70ste week gebeurt, maar wel spreekt het over wat aan het eind daarvan gebeurt. Want dan vinden we eerst het vijfde zegel. En daar staat er, toen het vijfde zegel geopend had in vers 9, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. Dan moet u niet denken dat er in de hemel ergens een altaar staat waar zolang die zielen worden neergelegd die nog helemaal niet, die wat te vroeg daar gekomen zijn. Zo van, het was hun tijd nog niet, maar ja, ze zijn gedood hier beneden, leg ze maar zolang onder het altaar. He? Nee, dat is het niet. Ja, ik weet wel dat het nou wat belachelijk klinkt. Maar er wordt echt wel eens zo over gedacht. Men zegt het dan wat netter dan ik. En dan lijkt het net of het heel serieus is. Maar dit is natuurlijk niet serieus. Dit zijn visioenen. De gedachte is namelijk dat zielen zijn gewoon mensen. Het altaar staat voor, ja, heel neutraal gezegd religiositeit, maar dat is erg neutraal, hè. Het altaar staat voor de dienst aan God. En als die zielen onder het altaar liggen, dan zijn ze de dupe geworden van het altaar. Dan zijn ze slachtoffer geworden van hun eigen dienst aan God. Dat is het. En dus noemen wij hen gewoon martelaren, want zo noemen wij dat dan. De betekenis van het woord kennen we helaas ook niet meer. Martelaar betekent letterlijk een getuige. Maar omdat de getuigen gewoonlijk gedood werden, vanwege hun getuigenis, heeft het woord martelaar in het Nederlands de betekenis gekregen van een gedode getuige. Sterker nog, tegenwoordig betekent het gewoon iemand die gedood werd. En met getuigenis heeft het al niks meer te maken. Maar in de Bijbel is dat wel zo. Wat we hier dus ook vinden is inderdaad echt letterlijk martelaren in de zin van zij waren getuigen, dat staat hier ook, hè. Ze predikten het evangelie, kun je dus zeggen. Het was om de getuigenis die zij hadden dat zij gedood werden. En het getuigenis dat zij hadden werd voorgesteld door het altaar. En dan neem je erbij, neem je concordantie, zoek je het woord altaar op en dan vind je dat vanzelf terug, hè. Nou, dan staat daar, ik zag onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods, namelijk om de getuigenis die ze hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, en de term heilige of waarachtige heerser is immers de aanduiding van Christus, de ene waarachtige heerser, die zich weliswaar verbergt, maar die juist daarom wordt aangeduid als de ene heilige, enig en heilig is eigenlijk ook een beetje synoniem, hè. De enige of de heilige en ware heerser. Hij wordt zo genoemd omdat het er zo niet uitziet. Weet u nog, een paar maanden terug hebben we het erover gehad in verband met de brief van Judas en van Petrus. Daar wordt de Heer ook zo genoemd. De ene waarachtige heerser wordt hij genoemd. Want het ziet eruit dat andere heersen, dat is ook in de praktijk zo, maar de enige echte heerser, de hoogste van allen, is gewoon Christus zelf. En die wordt hier toegesproken door deze martelaren, door diegenen dus die in de tweede helft van de 70ste week van Daniël gedood waren omdat ze het evangelie predikten. En zij vragen aan de Heer Jezus Christus, of beter aan het Lam. Hoe lang, o heilige en waarachtige Heer, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En het antwoord is dat aan hen witte klederen werden gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. Ze mochten nog blijven rusten. En wel totdat ook hun mededienstknechten, namelijk hun broeders, zouden vervuld zijn. Hoezo vervuld zijn? Wel, die zouden gedood worden gelijk als zij. En dan zie je maar weer hoe het in elkaar zit. Klopt het precies? Aan het einde van de 70ste week, en dus aan het einde van de 1260 dagen van verdrukking over Israël, zijn er inderdaad martelaren, lui die gestorven zijn, die te dood gebracht zijn vanwege hun getuigenis. En het is nu het eind van de 70ste week. Het is de dag van, bij wijze van spreken, de dag van de... Nee, ja, bij wijze van spreken, maar het is de dag van de verschijning van Christus op de Olijven, de val van Jeruzalem. En dan vragen zij, hoe lang duurt het dan nog voordat wij gebroken zullen worden? Er komt nog bij dat de vraag ook uitgelegd kan worden, hoe lang duurt het nog voor we weer op zullen staan? Want dat is feitelijk wat hem beloofd was en hier eigenlijk ook beloofd wordt. Maar het antwoord is nee, jullie moeten nog een poosje rusten. Want er komt nog meer bij. Dat is geen vrolijke mededeling natuurlijk. Maar de zaak is namelijk dat er nog een periode van verdrukking volgt van 33 jaar dus. Hè. Het is 3,5 en 33 jaar. Er volgt nog een periode van 33 jaar van verdrukking over de rest van de volkeren. Wanneer ook gelovigen, wel niet alle, maar sommigen, gedood zullen worden om de getuigenis die zij hebben. Dat wil zeggen, de verzameling van martelaren uit de grote verdrukking is uiteraard niet compleet, omdat de grote verdrukking nog lang niet afgelopen is. Wel afgelopen is voor Israël en vandaar dat deze vraag omhoog komt, maar de grote verdrukking als zodanig is nog niet afgelopen en dus staat er, wacht nog een poosje. Het is ook duidelijk dat deze verzen hun vervolg vinden, en ik zeg het echt maar heel vlug, in Openbaring 20, waar de 1000 jaren aanbreken, want dat staat vanaf vers 1. En dan staat er in vers 4, ter gelegenheid van het aanbreken van de 1000 jaren, en dat is dus het eind ook van de 33 jaar van de grote verdrukking. Dat staat in vers 4. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. Daar heb je ze dus. Diezelfde lui. Maar nu 33 jaar later, zodat het er nu nog meer zijn. Ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden, dat wil zeggen ze werden opgewekt. En zij leefden en heersten als koningen met Christus. De 1000 jaren. Want dat ze zouden leven en heersen met Christus is vanzelfsprekend. Maar wat niet zo vanzelfsprekend is, is dat dat inderdaad al gebeurt voor de 1000 jaren. Want de normale gang van zaken is dat de doden, behalve die van de tegenwoordige gemeente, dat de doden pas opgewekt worden op de jongste dag. En deze lui horen niet bij de gemeente uiteraard, want die was al lang weg. En toch worden zij opgewekt al voor de 1000 jaren om de 1000 jaren in te gaan met Christus. Dat wil zeggen dat degenen die levend overgebleven waren niet voort zullen komen. Hè? Degenen die gedood waren om het getuigenis dat ze hadden. Het is precies dezelfde waarheid, nu op een andere tijd toegepast natuurlijk. En daarom worden deze martelaren ook inderdaad opgewekt om met Christus te heersen. En je kunt zeggen, maar het koninkrijk begint toch het eind van de 70ste week. Maar dan staat het, nee, deze lui worden niet opgewekt aan het eind van de 70ste week, maar ze worden opgewekt 33 jaar later. Niet namelijk bij het begin van de openbaring van het koninkrijk op aarde, maar bij de voltooiing van de openbaring van het koninkrijk op aarde. Pas dan. En daar zit 33 jaar tussen. Nou, dat wordt ons even medegedeeld. Dat is het, hè. En dan gaan we verder naar het zesde zegel in Openbaring 6. Overigens, Johannes ziet deze lui als zielen. Dat zijn gewoon mensen overgelopen, want zielen kun je zien, hè? Dat weet u waarschijnlijk. Hè? Langzamerhand. Hè? De Grieken hebben daar geen verstand van, maar dat doet er niet toe. Maar zielen kun je zien. Zielen zijn gewoon mensen zoals u en ik, dat zijn zielen. En als die zielen hier gezien worden, dan ziet hij dus gewoon mensen onder het altaar in een symbolische voorstelling. En hij ziet hen dan onthoofd. Dat hoeft niet te betekenen dat ze ook inderdaad door onthoofding ter dood gebracht zijn. Want dit is een symbolische voorstelling van zaken. Zo geef je dat aan, zo geef je aan dat ze dood zijn. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat merkwaardigerwijze de doodstraf, of iets wat er voor dood moet gaan, want doodstraf klinkt zo plechtig, netjes juridisch, hè, maar dat de doodstraf in de Arabische wereld gewoonlijk wel degelijk door onthoofding wordt toegepast. Daar is niks mee bewezen. Je moet er niet te veel conclusies aan verbinden. Maar waar het wel om gaat is dat hier martelaren zijn, diegenen die gedood zijn vanwege hun getuigenis, terwijl ze eigenlijk niet hadden mogen en kunnen sterven, want ik ben nog steeds van mening dat de gelovigen van ieder geval van na de 70ste week niet hoeven te sterven, zelfs niet hoeven ziek te zijn, althans niet ernstiger dan een verkoudheid zal ik maar zeggen, maar inderdaad de 33 jaar zullen overleven, zelfs 1000 jaar zullen overleven, zullen leven tot de jongste dag aan toe. En mocht er iemand dan ziek zijn onder u, dat hij de ouderlingen roepen en dat is een zonde beleiden, dat hij zich zal laten zalven met olie en dan zal hij genezen. Jacobus 5, dat is Jacobus 5. En als het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden, zegt de Heer, en deze tekenen zullen nu volgen, op zieken zullen zij de handen leggen en al dat soort zaken meer. Want de bedoeling is dat degene aan wie het gepredikt wordt, en dus degene die het aanvaarden en geloven, ook daadwerkelijk aan de aangekondigde zegeningen deel zullen hebben. En dat is het duizendjarig rijk. Zodat het heel eigen, heel beroerd is, heel tegenstrijdig ook, dat er zijn die inderdaad voor die tijd overlijden. Juist degene die de boodschap ook prediken. Niet de 144.000 kennelijk, maar anderen natuurlijk die afleggen, getuigenis afleggen van de hoop die in hen is. Dat zou zo niet mogen gebeuren. Dus is vanzelfsprekend dat daar de vragen over zijn. En die vragen die dan uit de hele Bijbel vooruitgeschoven zijn naar de laatste bladzijde, wel die vragen worden hier in Openbaring beantwoord. Hoe nu als iemand met geweld gedood wordt? Wel, die zal worden opgewekt, opdat hij alsnog de 1000 jaren zou binnengaan. Het is een volstrekt logische zaak.
Ja.
Dat zijn ze ook. Ja, dat zijn ze ook. Uitsluitend van na de opname van de gemeente. Want degenen die deel uitmaken van de gemeente en in de tijd, of tot op heden, gedood zijn wegens hun getuigenis, die gaan natuurlijk gewoon mee met de opname van de gemeente. Nou, daar is dat nog niet zozeer. Maar gewoon uit de 70ste week, maakt niet uit. Het betekent gewoon dat alle gelovigen die na de opname van de gemeente gestorven zijn, dat moeten martelaren zijn, dat kan namelijk niet missen. Tenminste, zover ik het zie dan. Hè. Die zullen opgewekt worden bij de aanvang van de 1000 jaren. Om de 1000 jaren binnen te gaan. Dat is nog niet in heerlijkheid of zo, het heeft met de jongste dag ook niks te maken. Enzovoorts. Goed. Dan gaan we weer naar Openbaring 6. Namelijk na vers 12. En ik zag toen het zesde zegel geopend had, en ziet, want we zijn nog steeds aan het einde van de 70ste week van Daniël, wij verwachten de opstanding van deze lui, maar we zeggen nee, dat kan niet, want er komt al 33 jaar, en pas dan worden ze opgewekt. Goed, dan zijn we nog steeds dus aan het eind van de 70ste week van Daniël, en dat heb ik nu op voorhand gezegd, maar hier staat het gewoon, want hier staat gewoon weer, hier krijgen we weer ons synchronisatiepunt, hè? Hier staat weer gewoon. En ik zag toen het zesde zegel geopend had en ziet, er werd een grote aardbeving. Jawel, Zoals die van de dagen van Uzzia, weet u wel. De aardbeving, waarmee ook de olijfberg scheurt, bijvoorbeeld. En de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. De zon werd zwart. En een harenzak is uiteraard gewoon een beeld van de rouw. Rouw. En er wordt dus rouw bedreven. Het licht verdwijnt, het wordt duisternis en er zal rouw zijn. En de maan werd als bloed, dat heb ik ook al uitgelegd. En de sterren des hemels vielen op de aarde. Maar nu staat er wat bij. De andere keer staat ze vielen van de hemel en gaven haar schijnsel niet of trokken hun glans in of woorden van gelijke uitdrukking. Hier staat het iets anders, omdat er meteen ook een typologische betekenis aan gegeven wordt. Die staat er namelijk bij. Er staat gelijk als een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. En als de vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, dan vallen die vijgen uiteraard op de aarde. En ook niet ver van de boom trouwens, maar goed. Maar op de aarde. Als hij door of van een grote wind geschud wordt. Wind is een beeld van de geest. De geweldig gedreven wind kennen wij uit Handelingen 2, weet je wel, werkzaamheid van de geest. En hier is die werkzaamheid van de geest. En als hier staat, de sterren des hemels vielen op de aarde. En er wordt meteen gezegd dat het eigenlijk hetzelfde is als het vallen van de onrijpe vijgen van de vijgenboom. Dan weten we precies waar het over gaat. Want de vijgenboom is een beeld van de Joodse staat. En de onrijpe vijgen zijn uiteraard de ongelovige Joden, oftewel leden van de Joodse staat. Het zouden best heidenen kunnen zijn hoor, die daar wonen. Maar dat doet er nou niet toe. Zijn de ongelovige inwoners van de Joodse staat en die zullen nedergeworpen worden. Sterven namelijk, zodat u nu ziet dat het verdwijnen van die sterren inderdaad een uitbeelding is van het verdwijnen, sterven namelijk, van de ongelovigen uit Israël. Staat er hier dus achter. En dat is precies wat aan het eind van de 70ste week gebeurt. Want 70 weken zijn bestemd over uw volk om de ongerechtigheid te verzoenen enzovoorts en op een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dat past dus precies. Dit is het einde van de 70ste week. En dan staat er, en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, de grote en de rijken en de oosten, over duizenden machtigen en al dienstgerechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons, namelijk, verberg ons. Het valt op ons is wat overdreven, want we denken dan dat ze zelfmoord proberen te plegen. Maar daar heb je geen berg voor nodig die dan op je valt, hè? Er zijn wel elegantere en ook minder kostbare, minder sensationele methoden voor. Maar valt op ons, wil zeggen, namelijk verberg ons. De bedoeling is dat die bergen over hen heen zouden zijn en hen zouden beschermen. Ze nemen toevlucht in schuilplaatsen. Ze schuilen zich, want staat er, verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zit. Wie staat er op de troon? Het lam, daar staat er trouwens ook achter. Maar in de hoofdstukken daarvoor is ook, hè. Verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van, namelijk, van de toorn des lams. Want het lam op de troon is ineens toornig geworden. Hoezo toornig? We zijn toch aan het eind van de grote verdrukking? Nee. We zijn aan het eind van de inleiding van de grote verdrukking. Want de inleiding is maar die 3,5 jaar. Waardoor Israël dan tot bekering gebracht wordt, onder andere. Het wordt onder andere door verdrukking tot bekering gebracht. Ik bedoel, het andere wat gebruikt wordt is natuurlijk gewoon de prediking van de boodschap. Maar dat is maar de inleiding, omdat daarna de verdrukking pas goed losbarst over de overige volken der aarde. En dat staat hier ook, want de grote dag zijn stoorns is gekomen. Nou, de grote dag zijn stoorns begint dus na de 70ste week van Daniël en kan onmogelijk langer duren dan tot aan het begin van de 1000 jaren. Dat lijkt me wel duidelijk, hè? En dat is die periode dus van die 33 jaar waarover we het nog wel even zullen hebben. Tijdrekening schrijf ik nog een klein beetje voor me uit. Zover mogelijk achter in de week. Want dan heb ik tenminste tijd over om het te bespreken. En dat doe ik dan met opzet. Hè? Goed. Maar zo is dat. De grote dag zijn stoorns. met een kleine variatie, de dag van zijn grote toorn. Daar komt het op neer. En u zult dus meteen ook zien dat de dag des Heren volgens Joël 2 begint na de verduistering van die zon, maan en sterren. En hier in Openbaring 6 staat de dag des toorns. De grote dag des toorns, maar de grote laat ik maar even weg. De dag des toorns begint meteen na de verduistering van zon, maan en sterren. Zodat je nou meteen weet dat het begin van de dag des toorns en het begin van de dag des Heren samenvallen. En het verschil tussen die beiden, ook in tijd, is, dacht ik, dat dag des Heren niet alleen de aanduiding is van de 33 jaar, maar eigenlijk ook, dat op een ongeluk of zo, maar eigenlijk ook van de hele zevende bedeling, de 1000 jaren namelijk. Net als de Sabbat des Heren is ook het hele geopenbaarde koninkrijk dag des Heren. Maar dag des Heren is de totale periode, dag des toorns is dus, nogal wiskundig gezegd, de eerste 33 jaar van de dag des Heren. En als je het nog anders zegt, de dag des toorns is dus eigenlijk de komst van de dag des Heren. Het aanbreken van de dag des Heren. Het begin ervan. Zodat we nou al drie termen hebben voor die periode. De ene is die periode valt in dag des Heren. De andere is die periode valt in dag des toorns. Het is namelijk de dag des toorns. De andere uitdrukking is het is de grote verdrukking. Niet is het de dag der benauwdheid van Jacob uit Jeremia, wat is het, 30? Want dat is de tweede helft van de zevende week van Daniel. Dat is wel grote verdrukking, maar het is niet de grote dag zijn toorns en ook niet de dag des Heren. De uitdrukkingen moeten gewoon uit elkaar gehouden worden. Maar dag des toorns, de grote dag des toorns, die hier is gekomen en dus aanvangt hier aan het einde van Openbaring 6, is dus niet de grote verdrukking voorafgaand aan de verduistering van zon, maan en ster aan het eind van de zevende week van Daniel, maar die volgt erop. En u ziet hoe belangrijk het is deze dingen eerst te kennen uit Matthäus bijvoorbeeld enzovoorts, want anders dan raak je hier volledig spoorbijster. Ja. Is de verdrukking nou voor het verduisteren van zon, maan en sterren of daarna? Het enige wat je dan nog als alternatief kunt bedenken is weer dat zon en maan verduisterd worden bij zoveel gelegenheden dat je er toch niks meer aan kunt aanvangen. En dan zo los je dat op. En dat gebeurt dan ook dikwijls, hè? Helaas. Maar nee, we dienen het uit elkaar te houden. De grote dag zijn toorns begint dus na de 70ste week van Daniel. En dan lees ik meteen verder. Ja, ik weet wel, nou ga ik natuurlijk niet in op de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Hou het maar op een aardbeving, want dat staat er in elk geval bij. Hè? Maar als u het mij vraagt, gebeurt er nog heel wat anders ook. Namelijk, het licht wat zich nu niet langs de rechte weg en ook niet met eenparige snelheid beweegt door de ruimte, doet dat kennelijk bij die gelegenheid ineens wel. Zodat men bij die gelegenheid ineens met een beetje moeite rechtstreeks kijkt in de hemel zelf. En dat is maar één ding, want het andere ding is, de bergen en eilanden zijn inderdaad bewogen van hun plaatsen. Ze zijn nogal flink omhoog gekomen. Hè? Een bedreigende situatie, vooral als je een andere kijk hebt gehad op de omstandigheden van aarde en hemel en dat soort dingen meer. Maar ik vind nou niet de gelegenheid om daarop in te gaan. Wel moet ik natuurlijk zeggen dat als dat zo is wat ik nu zeg, hè, dat namelijk het licht ineens wel met eenparige snelheid zich verplaatst er langs de rechte weg, dan betekent dat meteen dat het niet meer donker wordt op aarde. Dat wil zeggen dat de zon niet meer ondergaat. En dat is precies, nee, het wordt wel donker. Als er maar genoeg wolken aan de hemel zijn, dan wordt het donker genoeg, hè? Maar de zon gaat niet onder. En dat is precies wat we gelezen hebben in Zacharia 14. Ook over het einde van de zevende week. Nou, voor sommigen zal het akabadabra zijn. Maar ik kan u rustig verwijzen naar broeder Henk Hesselvoort. Die weet er alles van. Nou ja, hoopt hij. Nee, hoop ik. Zo zit dat eigenlijk. Goed, dan gaan we verder naar Openbaring 7. Na deze, zie je wel, mooie volgorde. Na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde. Een hoek is een richting, in het Nederlands eigenlijk ook. Denk er maar even over na. Een hoek is een bepaalde kant. Een hoek is een kant. En een kant is een richting. En een hoek is dus een richting. Dus na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde. Naar alle windrichtingen dus eigenlijk. Want meer dan vier zijn er officieel toch niet. Houdende, vasthoudende die vier winden der aarde. Die winden zouden hebben of hebben inmiddels al de vijgenboom geschud, zodat de onrijpe vijgen eraf vielen. Wat zouden die winden dan nog meer moeten doen dan ook de andere bomen schudden, opdat daar de onrijpe vruchten zouden afvallen? Goed. Nee, dat is ook zo, want het staat hier verder. Houdende, vasthoudende, bedwingende dus de vier winden der aarde. Opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Zie je wel, enige boom. Wordt eerst even rustig. Wordt even rustig. Dat is hetzelfde als hoofdstuk 8, vers 1. Er werd stilzwijgen in de hemel omtrent een half uur. Dan werd het op zijn minst ook even rustig. Hoe dan ook, hè. Het werd even rustig. En dan staat er, en ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon. Die kwam toch niet uit China, hoop ik, hè? Nou, de koningen van de opgang der zon, die later genoemd worden, ik meen in Openbaring 16, mag ik me goed herinneren, die komen ook niet uit China of Japan. En dat zo'n land heet het land van de reizende zon, kan wel wezen, maar iedereen kan zich noemen zoals hij wil. Dat zegt dus niks, hè? De opgang der zon is namelijk het oosten. En het oosten is weer de oorsprong. Daar waar de zon vandaan komt, het oosten, daar ligt de oorsprong aller dingen. Dat is het eigenlijk. Dus er komt een engel van de opgang der zon. Hebbende het zegel des levenden gods, dat wil zeggen, hij heeft een waarmerk bij zich. Zo'n zegelring, weet je wel. Dat is om te stempelen. Dat is het. Een zegel om af te drukken, een waarmerk af te drukken, dingen te merken. Hebben het zegel des levende gods, te betekenen niet dat hij verzegeld was, maar het betekent dat hij kwam om te verzegelen. Om bepaalde figuren, mensen, te verzegelen. En er staat ook, hij riep met grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, doe dat nou nog niet, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen. De aarde is land, zeggen wij wel eens, maar aangezien hier achter staat de zee, denken wij toch meteen aan de volkerenzee. En vatten we aarde dus op in de brede betekenis van het woord. Blijkt uit het verband, hè? Zo werkt zoiets. En nog de bomen, en dat is precies hetzelfde verhaal, de bij ligt aan de wortel van de boom en ook de overige bomen, weet je wel. Of let op de vijgenboom en de andere bomen, staat er ergens. Marcus of Lucas, dat weet ik uit het hoofd niet meer. Die bomen zijn namelijk de andere volkeren dan Israël. Dus beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen. Want die beschadiging zou komen op grond van dat de dag des toorns is aangebroken na het einde van de 70ste week. Uit Openbaring 6 vers 17. Maar er staat, wacht nog even, want eerst, voordat die verdrukking over de volkeren komt, nu is er eerst even een kleine pauze. Er moet even wat gebeuren namelijk. Want staat er, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze schats zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Er moeten eerst nog dienstknechten van God worden aangewezen en afgestempeld. Er zijn mensen die zijn bang voor barcodes en tekens van het beest. Maar vergis u niet, als God zijn dienstknechten aanwijst, krijgen ze ook een teken aan hun voorhoofd. En ik zou niet weten waarom dat een barcode zou zijn, of een computerchip of wat dan ook. En aangezien het dat niet is, denk ik dus ook dat het teken van wat men aan de voorhoofd aan de rechterhand krijgt, denk ik dus ook dat dat ook niet een barcode is of een computerchip of wat dan ook. Het is leuk voor de technologen onder ons, maar dat kan ook wel zonder. Het kan ook gewoon, heb ik laatst eens ergens verteld, met een stempeltje, gewoon zo'n speelgoedstempeltje, weet je wel, met zo'n draakje erop, dat kun je elke winkel kopen. Een stempeltje op je hand, op je voorhoofd. Dat kan toch? Ja, oké, is in orde. Ja. Kun je meteen even regelen, hè? Nou goed, ja, je moet er niet zo moeilijk over doen. Nee. Goed, maar er staat: beschadig ze niet totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Ze moeten een zegel ontvangen. Je vindt dat zegel ook terug in Ezechiël 9 en in Ezechiël. Ja, 9. Nou, vanaf hoofdstuk 8 wordt het al genoemd. Daar gaat het om de verzegeling van dienstknechten. Dat is ongetwijfeld wat hier gebeurt. Ik verwijs alleen maar zo even, hè, naar die hoofdstukken. En dan staat er, vers 4, dat het eerste antwoord gegeven wordt op de vraag hoeveel het er zijn die verzegeld worden als dienstknechten. En daarna wie het zijn die verzegeld worden, waar ze vandaan komen. Want het punt is natuurlijk, hier, nu gaat de grote verdrukking beginnen, maar de zaligheid is niet uit verdrukking, zoals sommige bevindelijke christenen menen, maar de zaligheid is uit het geloof en het geloof is door het gehoor. Men moet de boodschap horen. Al moet ik er meteen bij vertellen dat verdrukking een mens aardig kan helpen om nou eens niet meer naar zichzelf of naar de buren te luisteren, maar eens naar de Heer. Dat is natuurlijk waar. Maar op zich is verdrukking natuurlijk niet een weg tot de Heer. Integendeel, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Niet verdrukking is kracht Gods tot zaligheid. Dat is een groot misverstand. Het belangrijkste is dus niet die verdrukking. Het belangrijkste is de prediking van het evangelie, want hoe zullen ze aanroepen welke ze niet geloofd hebben? Maar als ze hem kennen, als hij gepredikt is, hebben ze reden te meer om hem aan te roepen als ze hier op aarde in de verdrukking terecht zijn gekomen. Vanzelfsprekend. Nou goed, dus voordat de verdrukking komt, wordt nou ook eerst gezegd, denk erom, er worden eerst enigen verzegeld tot dienstknechten van onze God. Dat zijn uiteraard de olieverkopers. Uit Matthäus 25, de gelijkenis van de vijf wijzen en vijf dwaze maagden, dacht ik, hè. Degene die dus de evangelie moeten prediken in diezelfde dagen. Welke dagen? Die van de 70ste week? Nee, daarna. Want daar hebben wij het over. En dat blijkt ook, kijk maar, wat er staat. Ik hoor het getal, vers 4, dergenen die verzegeld waren, 144.000. Sommigen zullen wel zeggen, dat is veel, erg veel, want 1000 is al veel, dat weet u, hè. Maar het is erg veel. Moet je overdrachtelijk zien. Dan zeg ik altijd, oké, wat betekent het dan overdrachtelijk? En degene die dan zeggen, dan moet je overdrachtelijk zien, weten nooit wat het overdrachtelijk betekent. Dus dat is heel vervelend. Ja. Ze bedoelen er alleen mee, het kan elk getal zijn. Dat bedoelen ze met overdrachtelijk, zodat ze ook niet weten wat overdrachtelijk voor een ding is. Hè? Waar er nog bij komt, dat de uitzending van de 12 en de uitzending van de 70 in de tijd was een voorafschaduwing. Dat was dus profetisch. Voor wat hier gebeurt, het zijn er echter geen 12, maar 12 maal 12.000. Waar er nog bij komt dat 12 het getal is voor heerschappij. Het uitoefenen van macht. En die macht, die heerschappij is gegeven aan Israël. Dat betekent de naam ook, hè. Heerser met God, of van God, of namens God. Dat doet er nou even niet toe. Er zit het begrip heerschappij in. Daarom zijn het 12 stammen, want 12 staat voor heerschappij. Daarom zijn het 12 tronen. Dat heb je hetzelfde ook met de discipelen, die apostelen waren. Het waren er 12 en zij prezen het evangelie van het koninkrijk aanvankelijk, althans. Hè. In andere zin zie je dat in de natuur natuurlijk ook. De 12 uren van de dag. Het zijn er 24, maar nou goed, dat is weer om moeilijk te maken. Maar niettemin, 12 uren van de dag. Wij worden immers beheerst door de tijd en de tijd delen we in 12. Het is heel onhandig, maar we doen het wel, want zo hoort het. En de 12 maanden van het jaar en dus de 12 tekens van de zogeheten dierenriem, de ecliptica, de weg van de zon, die immers het jaar beheerst, hè? Ook 12. 12 staat voor heerschappij. En als die 12 maal 12.000 zijn, en dus 12 kwadraat maal 1000, 144.000, weet je heel zeker dat nu zeer definitief het koninkrijk gepredikt zal worden en ook openbaar zal worden. Dat is het, daarom zijn het er zoveel. En dan zul je zeggen, maar dat is toch de overdrachtelijke betekenis. Dan zeg ik je wel, maar die heb ik van die andere lui nooit gehoord. Dat is de overdrachtelijke betekenis, maar dat is de verklaring waarom het ook letterlijk waar is. Waarom kiest God er zoveel of zo weinig? Waarom dat aantal? Nou, die drie nullen achter, omdat er anders niet genoeg zijn. Maar het getal 144, echt alleen omdat het 12 maal 12 is. De heerschappij dus, die zich vervult. En dan wordt het dus 12 kwadraat, dus 144. Dan 144 met drie nullen erachter vindt de Heer genoeg om het evangelie in die bestemde tijd over de gehele aarde te prediken, alvorens het einde zal komen. Want dit evangelie van het koninkrijk, Matteüs 24, moet gepredikt worden aan alle volken, tot een getuigenis aan alle volken, en dan zal het einde komen. Zodat je hier inderdaad vindt 144.000 getuigen van Jehovah. Maar dan wel na de 70ste week van Daniël. Ja, Markus 16 heeft ermee te maken. De zendingsopdracht wordt daar vervuld, ja. Nou goed. Dan heb ik altijd, zijn er altijd vragen over waarom de stam van Dan er niet bij staat. Nou, die heb ik al eens uitgebreid beantwoord. Maar laat ik het dan maar kort zeggen. Dan, heel speciaal, is een type van het verborgen koninkrijk. En aangezien het hier gaat om de openbaring van het koninkrijk, wordt Dan weggelaten. Bovendien, er moet er wel één weggelaten worden. Want bij nader inzien zijn er 13 stammen van Israël. Ja, 12 staat voor heerschappij, maar er is altijd een 13e bij betrokken en dat is de hemelse kant van het verhaal natuurlijk. De andere kant, de ongrijpbare kant, degene die, ook altijd, die er niet is, die verborgen is of die van andere aard is of wat dan ook. Ga er nou niet op in, want de vraag is altijd wie is de 13e stam en er zijn een heleboel antwoorden op. Maar in dit geval is dat de stam van Dan die niet meegerekend wordt. Want Dan is een type van de gemeente, omdat Dan staat voor het overblijfsel, het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Zoals Benjamin een type is van het gelovig overblijfsel uit de 2 stammen van Israël. Maar daarover hebben wij gesproken in onze conferentie in Wezep vorig jaar. Weet je wel, die geheimzinnige titel Ephraim, Dan, Juda en Benjamin. Er weet niemand wat het is. Niemand wil dus die banden hebben, tenzij iemand verklaart waar het over gaat. En zo wou ik het ook graag houden. Want wat ik daar allemaal verteld heb, hoeft niet iedereen te weten. Zo is het. Hè? Maar dat gaat daarover, ja. En de stam van Dan is dan het type van het overblijfsel, gelovig overblijfsel, de 10 stammen. En dat is de gemeente, dat zijn wij namelijk. Het verborgen koninkrijk. En dat is ongetwijfeld de reden waarom bij deze gelegenheid in Openbaring 7 de stam van Dan wordt weggelaten. Dan wordt ook altijd in één adem genoemd, of meestal in één adem genoemd met Ephraim. En Ephraim is immers de eerstgeborene. Degene met de eerstgeboorterecht, de dubbele deel enzovoorts. En ook dat wijst naar de gemeente. Er is dus niks negatiefs van Dan te vermelden, maar alleen wat positief. Dan zijn er nog te zeggen, Dan wordt niet genoemd omdat daar de antichrist uit voorkomt. Dan zeg ik, nou, er zijn twee redenen fout. Want punt 1 is het niet de antichrist, punt 2 is het zeker niet de stam van Dan. Ik bedoel, dat is allemaal zulke rare praat die maar doorverteld wordt zonder dat iemand erbij nadenkt. Dat moet u maar eens vergeten. Sommigen zeggen, Dan is als een slang, omdat dat staat in Genesis, maar dan heb je nog nooit goed gelezen. Want er staat heel wat meer dan Dan is als een slang. Ja, want eigenlijk staat er gewoon Dan is Christus. Ja, er staat bij in diezelfde uitspraak over Dan, die eindigt met op uw zaligheid wacht ik. O heren, waarom wachten wij erop? Omdat de Heer langmoedig is over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar het alle behouden worden. Kortom, spreekt allemaal over onze bedeling. Dat is de reden waarom Dan niet genoemd wordt. Maar zoals gezegd, iemand kan er niet genoemd worden. Dat is altijd zo, want er worden altijd maar 12 stammen van Israël genoemd, terwijl er echt 13 zijn. Zoals Jacob trouwens ook 13 kinderen had. Maar goed. Laat maar zitten, we gaan meteen weer verder. 12.000 uit elke stam. Dat betekent dus dat die 12 stammen van Israël, de totale 12, hè, bekend moeten zijn. Dat wil zeggen, niet alleen het tweestammenrijk, de Joden is bekend, dat is immers bekend, min of meer, maar ook de 10 stammen van Israël moeten aangewezen worden. Nou, die worden pas aangewezen na de bekering eerst van het tweestammenrijk. Dat wil zeggen, eerst komen de Joden tot bekering, uw volk en uw heilige stad. Daar begint het mee. Het begint dus bij Jeruzalem, Judea, zal ik maar zeggen. En pas dan gaan we naar Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk. En dus pas daarna, na de zevende week, wordt het evangelie eerst gepredikt aan de overgeblevenen uit het huis van Efraïm. Oftewel, aan de tienstammen, of wat er van over is. En als die er zijn, als die met het evangelie bereikt zijn, Samaria dus in overdrachtelijke zin, pas dan worden uit de totale 12 stammen, uit elk van die stammen, 12.000 man verzegeld. Man inderdaad, want ze zijn met vrouwen niet bevlekt, dan weet je meteen dat mannen zijn natuurlijk. Dus er worden 144.000 mannen verzegeld die dan het evangelie namens Israël, namens het hele Israël, dat geroepen was tot koninklijk priesterdom, tot zendingsvolk, zeggen we ook wel eens, hè, die namens Israël het evangelie officieel, als officiële gezanten van de Israëlitische Messiaanse staat, prediken over de hele wereld. Dat is wat er gebeurt. En daar heb je nog 144.000, ruim genoeg, hoor. En dat er gebeurt blijkt ook wel, want er staat vervolgens, na deze, vers 9, na deze zag ik en ziet een grote schade die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en taal. Ik heb laatst eens iemand horen vertellen, ik wil niet zeggen wie het was, omdat het een dominee was, hè. Maar die vertelde dat dat hetzelfde was, hè. Een grote schade die niemand tellen kan uit alle geslachten, talen, volken en natie, was hetzelfde als 144.000 uit de 12 stammen van Israël. Waar het gezegd werd, durf ik helemaal niet te zeggen, omdat het op een bijbelschool was. Maar goed, wat een dwaasheid. Wat we hier vinden, is dat 144.000 uit Israël, uit alle 12 stammen, verzegeld worden en uitgezonden worden om het evangelie van het koninkrijk te prediken aan alle volken uiteraard, want dat is wat al zo vaak gezegd was. En hier vanaf vers 9 vinden we het resultaat van de arbeid vermeld. Dat is de volgende vraag dan, hè. En heeft het resultaat? Komen die volkeren nu wel tot bekering? Let op, komen die volkeren nu wel tot bekering? Want in het verleden werd ook het evangelie gebracht aan alle volkeren. In de dagen van Handelingen, de apostelen en Paulus. En toen kwamen ze niet tot bekering. Dus de vraag is, maar gaat het nu wel gebeuren? En het antwoord is jazeker. En dus staat er meteen het resultaat. Een resultaat wat er niet meteen is. Een resultaat wat pas gemeten wordt bij de aanvang van de 1000 jaren. Deze 144.000 dienstknechten prediken gedurende de 33 jaren het evangelie. En het resultaat van de arbeid wordt hier genoemd. Namelijk een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen staande voor de troon. Dat wil zeggen onderworpen aan de koning. Genaderd tot de troon. Wil zeggen, deel uitmaken van het koninkrijk van Christus. En voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Het is nou echt de grote intocht, zal ik maar zeggen. Hè? Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dan staat er, zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid is, of zij, onze God, die op de troon zit, namelijk het lam. Want het lam zit op de troon, hè. Zij erkennen dus degene die op de troon zit als de koning en zelfs als God en ook als zaligmaker. En dan staat er, en al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God. Ga ik even overheen. En dan staat er dat ze zeiden, amen, of voorwaar, want het had er eigenlijk moeten staan, hè, voorwaar. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte, zij onze God in alle eeuwigheid, amen. Enzovoorts. En dan een uit de ouderlingen antwoordde en zeiden tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het, en hij zeide tot mij, deze zijn er die uit de grote verdrukking komen, niet uit de verkorte verdrukking, maar uit de totale verdrukking, en namelijk, zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Waar komt deze schare dus terecht? Er is niks bijzonders. Gewoon in het koninkrijk, jawel. Nee, niet. Ze komen uit de grote verdrukking. Ze komen niet uit het dodenrijk. Ze komen uit de grote verdrukking. De verhaal daarnaast is, maar wat nou met diegenen die ter dood gebracht waren? Nou, punt 1, dat waren dus niet de 144.000 of leden ervan, want die waren onschendbaar. Dus ze waren verzegeld. Staat verderop trouwens ook nog, bij de hoofdstuk 14 of zo. Maar er waren anderen en die zouden ook, kregen wel die lange witte klederen al, maar er werd gezegd, wacht even, er komen er nog meer bij. En zo is het ook. En die gaan dus samen met deze scharen die niemand tellen kan, daar worden ze gewoon weer aan toegevoegd, daar horen ze immers bij. Ze gaan samen met deze scharen die niemand tellen kan, gewoon het koninkrijk binnen. Ja, als ik nou zou zeggen, de 1000 jaren binnen, is dat natuurlijk ook goed. Het is gewoon de overgang van de verdrukking naar het koninkrijk als zodanig. Maar je moet wel bedenken dat de beschrijving die hier gegeven wordt, niet slechts de beschrijving is van de gebeurtenissen in de 1000 jaren, maar ook van wat daarop verder volgt. Het koninkrijk namelijk. Want het koninkrijk duurt geen 1000 jaren, dat heb ik nog niet gezegd, geloof ik. Het koninkrijk duurt geen 1000 jaar, het koninkrijk duurt altijd. Eeuwiglijk, namelijk altoos. En daar is het de beschrijving van, ja. 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 Ja, ik moet er dan toch nog even wat bij zeggen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Jood en Heiden, dat is waar. Maar bij die uitdrukking heersen, ze zullen met hem heersen enzovoorts. Daarbij moet je niet meteen denken dat diegene van wie dat gezegd wordt, daadwerkelijk op een troon zullen zitten en macht hebben over anderen. Het punt is gewoon dat allen die het koninkrijk binnengaan beschreven worden als zij zullen met hem heersen. Om de eenvoudige reden dat zij hoger zijn geplaatst dan de wereld als zodanig. Zo heersen wij ook nu met hem. Hoewel op een andere plaats staat dat het pas in de toekomst gebeurt, in 1 Korinthe. Maar in Romeinen 5 staat dat het nu al zo is. Wij heersen in het leven omdat wij een positie hebben ontvangen hoger dan deze oude schepping. Wij staan daar boven, namelijk. En dat is het verhaal van het koninkrijk beërven. Dat wil niet zeggen dat men dan de erfgenaam is van de troon en kronen, hoe dan maar heten mag. Maar het wil zeggen dat men het koninkrijk binnengaat. Omdat men hoger geplaatst is dan die wereld waarover het koninkrijk gevestigd is. Of waarop het koninkrijk gevestigd is. Dat is de gedachte. En bovendien is het natuurlijk sowieso een tamelijk symbolische voorstelling van zaken. Als er dus staat, ze zullen met hem heersen enzovoort, wil zeggen dat ze met hem overwonnen hebben en inderdaad het koninkrijk binnengaan. En dat geldt voor zowel Jood als Heiden. Al moet ik erbij zeggen dat binnen het koninkrijk wel degelijk verschil bestaat tussen Jood en Heiden. Of tussen Israëliet en Heiden, omdat het wel degelijk een Israëlitisch wereldrijk is en blijft. Maar over dat verschil gaat het hier zeker niet. Hier wordt alleen maar gezegd, in hoofdstuk 7, wordt alleen maar gezegd, aan na de 70ste week van Daniël zullen alvorens de toorn uitbreekt, de dag des toorns en de grote verdrukking dus, zullen eerst 144.000 verzegeld worden die met autoriteit het evangelie van het koninkrijk zullen prediken en dus de olie zullen verkopen. Dat zijn die minste mijn broeders, weet je wel. Die lui zijn dat, hè. Ze zullen het evangelie prediken en de vraag is, heeft het wel resultaat? En het andere is, jawel, want er is een schade die niemand tellen kan die straks het koninkrijk binnengaat, omdat zij de prediking van die 144.000 hebben ontvangen. Sterker nog, ze hebben zelfs de 144.000 zelf ontvangen en een beker koud water gegeven en het eten gegeven en gekleed en al die dingen meer. Nou, En de laatste versen van dit hoofdstuk beschrijven dus inderdaad niet zozeer de 1000 jaren, maar wel gewoon in het algemeen het koninkrijk. Dat ontvangen zij. En dan komen we in hoofdstuk 8, maar die ga ik lekker overslaan hoor. Maar hoofdstuk 8 begint met er werd, dan gaat het verhaal verder. Nou pas het zevende zegel. Hè? Het zesde was bij de aardbeving en de verduistering van zon, maan en sterren in hoofdstuk 6 vers 12. Dat geeft aan de overgang van de 70ste week naar de dag des toorns die nou gaat volgen. En dan staat er, denk erom, eerst krijgen we de verzegeling van die 144.000. Die zullen prediken met als resultaat de schade die niemand tellen kan die straks de 1000 jaren binnengaat. Maar dan vanaf hoofdstuk 8 gaat het verhaal verder met het zevende zegel. Dan zitten we dus gewoon nog steeds gewoon aan het einde van de 70ste week. Jawel, nog steeds het einde van de 70ste week. En dan staat er, er werd in de hemel, want het was een visioen, er werd een stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. Ik heb u dat al gezegd, het half uur wijst in ieder geval op het verzetten van die kalender van een half jaar. Het half jaar is gewoon zoek. 180 dagen worden overgeslagen, zo je wilt. Die hebben dus dan nooit bestaan. Dus er is inderdaad een stilzwijgen. En aan de andere kant heeft het stilzwijgen waarschijnlijk ook te maken met die verzegeling van die 144.000. Voordat de toorn en dus de storm, de wind, losbreekt. Die winden, die vier winden, weet je wel. Daarvoor wordt eerst geregeld dat het evangelie gepredikt gaat worden. Zodat ik inderdaad geloof dat met de grootste spoed die 10 stammen worden aangewezen en geïdentificeerd. En ook zelfs geselecteerd. Ik denk dat meteen na de 70ste week meteen duidelijk gemaakt zal worden op een of andere wijze. Dat wie dat zijn, hè? De afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En dat gebeurt uiteraard via Joden, dat kan niet missen. Ja. Ja, ik wou er niet op ingaan, want er mist niemand. Alleen de stam van Efraïm wordt aangeduid onder de naam Jozef. Zodat het verhaal compleet is. De stam van Dan ontbreekt in de opsomming en de naam van Efraïm ontbreekt. De stam niet, want die heet gewoon Jozef naar zijn vader. Hè? Heel eenvoudig. Je hebt de stam van Manasse en de stam van Jozef. Maar aangezien Manasse ook al uit Jozef is, kan dus de naam van Jozef alleen nog maar van toepassing zijn op de stam met Efraïm. Zodat je je afvraagt waarom wordt de naam van Efraïm niet genoemd. En dat is precies hetzelfde. Dezelfde reden als die van de stam van Dan die ontbreekt. Namelijk Efraïm staat voor het eerstgeboorterecht. Maar het eerstgeboorterecht hoort bij de gemeente, namelijk het verborgen koninkrijk. Precies hetzelfde verhaal, zodat je twee mogelijkheden hebt om tot dezelfde gedachte te komen. Het verborgen koninkrijk is voorbij, nu wordt het geopenbaarde koninkrijk gepredikt. Goed, dan gaan we verder eens even kijken. Vanaf hoofdstuk 8 vers 1 is sprake van zeven bazuinen. De beroemde zeven bazuinen, die op een of andere wijze, die ik niet verder zal toelichten, oordeel met zich meebrengen, verdrukking dus met zich meebrengen voor de hele wereld, voor al de volkeren. Het zal dan ook duidelijk zijn dat die zeven bazuinen thuis horen in die beroemde 33 jaar. Kijk, de zeven zegels, dat gaat zo, hè, één zegel. In de eerste helft van de 70ste week, 3 in de tweede helft van de 70ste week en de 4. En 5, 6 en 7 markeren de overgang van de 70ste week naar de 33 jaar. Die zijn zegels. En onder de zevende, eigenlijk moet ik het zo zeggen, de zevende zegel wordt geopend en daarin of daaronder vinden wij zeven bazuinen die dan beschrijving geven van gebeurtenissen. Niet in de 3,5-jarige grote verdrukking, maar in de 33-jarige grote verdrukking. En dus ook niet over Juda en Jeruzalem en zelfs niet over Israël, maar over de volkeren. Dat blijkt ook wel, want het wordt niet specifiek met een volk in verband gebracht. Dat wil zeggen, meestal niet. Het gaat namelijk over de hemel, de aarde, de zeeën en dat soort dingen meer. Die daar genoemd worden. Er komt er nog bij, laat ik maar even vooruitlopen. Dat het precies hetzelfde verhaal nog een keer verteld wordt. Met andere woorden, anders hoef je het niet nog een keer te vertellen natuurlijk. Hè? Maar hetzelfde verhaal wordt nog een keer verteld. En in plaats van bazuinen krijg je dan violen. En violen. Schalen, laat ik dat maar even opschrijven, dat zijn misverstanden. Violen heet dat. Dat zijn schalen. En een viool met een V is toch echt ook hetzelfde, want dat is ook maar gewoon een platte schaal, hoor. Met een paar snaren eroverheen gespannen. Zo, hè? Nou, oneerbiediger zal ik er niet over praten. Want ik heb grootste respect voor degene die er spelen kan, maar dat is weer wat anders. Maar je krijgt later nog in Openbaring 16 krijg je het verhaal van zeven violen. Maar het zal blijken als je die beide vergelijkt, zeven bezuinen, zeven violen, dat het over precies hetzelfde gaat. En inhoudelijk zou het dus ook hetzelfde moeten zijn. En met een beetje goede wil vind je dat ook wel terug, tenzij je niet wil. Maar tegen onwil kan natuurlijk niemand op. En deze beide reeksen van bazuinen, zowel als van violen, eindigen met vast te stellen dat het koninkrijk over de gehele aarde en over alle volkeren dus gegeven is inmiddels aan Christus. En ook beide eindigen, onder de zesde geloof ik, met te spreken over de koningen van de opgang der zon, de koningen die komen over de Eufraat en dus over de val van Babel. En dat is dan ook inderdaad wat hier helemaal aan het eind van de 33 jaren zal gebeuren. Dat is parallel genoeg, dacht ik, om te zien dat het over hetzelfde gaat. Bovendien hebben we nog de regel dat alle dingen minstens twee keer in de Bijbel moeten staan. Want anders heb je aan zo'n getuigenis niks. Je moet twee of drie getuigen hebben. En het verhaal van de zeven bazuinen staat er dus ook twee keer in. Namelijk nog één keer als de zeven violen. Nou, meer zeg ik daar niet over. En dan kom ik terecht in hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11. Openbaring 11. Ook daar kunnen we snel mee klaar zijn. Openbaring 10 spreekt namelijk over de verborgenheid die vervuld zal worden, oftewel het verborgen koninkrijk dat openbaar zal worden, oftewel het uitgestelde koninkrijk dat nu niet meer uitgesteld kan worden. En je vindt het allemaal ongeveer in vers 7 samengevat, maar het hele hoofdstuk gaat erover. Vers 6 en 7. Hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Of dat hij geen tijd meer zal hebben, en de nieuwe vertaling vertaalt dan ook zoveel als dat er geen uitstel meer zal zijn, want dat betekent het ook. Er zal geen uitstel meer zijn. Waarvan? Van het koninkrijk uiteraard. De openbaring van het koninkrijk was uitgesteld, maar in deze dagen niet meer. Wanneer niet? Wel vers 7. Maar in de dagen van de stem, het geluid dus, der zevende engels, wanneer hij bazuinen zal, de zevende bazuin dus, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. En dat betekent dat het verborgen koninkrijk voltooid is, en dat betekent tegelijkertijd dus dat het geopenbaarde koninkrijk tot stand is gekomen. Als de zevende bezuin klinkt, dat is dus inderdaad het einde van de 33 jaren, dan zal het koninkrijk openbaar worden. Dat klopt ook, want er staat in 11 vers 15, namelijk, de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende, de koninkrijken der wereld, uitdrukkelijk der wereld, hemel en aarde zelfs, de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Nou, meer hoeft er niet over gezegd te worden. De zevende bezuin klinkt. Dat is het eeuwige koninkrijk, het onwankelbare koninkrijk van de zoon van David, wiens troon niet zou wankelen, tot stand gekomen. Maar voor die tijd is het verborgen. En dat wordt in hoofdstuk 10 opgepakt, die draad. Het is verborgen, maar als de zevende bezuin klinkt, wordt het geopend. Dan is het openbaar, dan is het vervuld. De volgende vraag is, maar hoe komt dat dan weer tot stand? Hoe kom je daarbij dan, dat het verborgen koninkrijk openbaar wordt? En dan komt er in hoofdstuk 11 eerst een verhaal dat weer een keer uitlegt. Even ertussendoor grijpt het terug en legt weer een keer uit hoe het allemaal zo gekomen is. Namelijk, hoofdstuk 11 vers 1, aan mij... Oftewel, en aan mij, want dat staat er eigenlijk, werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. En voor Freudiaanse mensen wordt er maar bijgezet een meetroede, anders zouden ze dat verkeerd begrijpen. Hetgeen wel een beetje jammer is, want het was ongetwijfeld een meetroede, maar ook een roede. Eet meer fruit, die kreet kent u van mij, hè? Ik herinner u daar nog maar even aan. Eet meer fruit, jawel, een roede gelijk. En die wordt gebruikt als meetlat, want er staat er. De engel stond en zeide, sta op en meet de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Want de maat voor de tempel, de maat voor een nieuwe schepping is die van de roede. Echt waar, dat is die van geboorte namelijk, van wedergeboorte, van opstanding. Nou, ik hoop niet dat ik het duidelijker hoef te vertellen. De norm is of men wedergeboren is, of men deel heeft gekregen aan het opstandingsleven van Christus. Dat is de norm. En die norm wordt hier gehanteerd. Die maatstaf, heet ook een staf, ik bedoel, je komt niet onder die woorden uit. Hè? Die maatstaf wordt gehanteerd. Goed, en er staat er, sta op en meet de tempel gods en het altaar. Denk erom, dit is een visioen. Hier gaat het niet om een filmverslag of zoiets, een documentaire of zoiets, van hoe het eruit zal zien. Dit is een visioen. Dus sta op en meet de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Zeg dus nou niet, dan moet er een tempel zijn, anders kan je hem niet meten. Dus staat er toch een tempel in die dagen. Want dan zit je verkeerd. Dit is een visioen en een tempel moet gemeten worden. Het heeft niks te maken met of er letterlijk een tempel in Jeruzalem staat. Maar lees maar verder. Er staat mede tempel gods en het altaar. Of namelijk het altaar, want er komt hetzelfde neer. Het gaat om godsdienstige dingen namelijk. De tempel, zowel als altaar, beelden de dienst aan God uit. En degene die daarin aanbidden, die moeten ook gemeten worden. Hoe je dat doet, weet ik niet. Maar ik weet wel waarom. Omdat namelijk bij de opmeting van het onroerend goed het eigendom wordt vastgesteld. Ik zeg het verkeerd, ik moet andersom zeggen. Als het eigendom wordt vastgesteld, wordt het ook opgemeten. De maat moet bekend zijn. Tegenwoordig meet men het niet opnieuw op. Maar als u wilt, kunt u echt uw eigen woning kunt u op laten meten met het kadaster. Als u denkt van dat het niet klopt, of dat er fouten zijn in de akte of wat dan ook. Dat men het in het verleden niet goed gedaan heeft, kun je het alsnog laten doen. De normale gang van zaken is officieel dat als een stuk... grond, een stuk onroerend goed verkocht wordt, dat het opgemeten wordt, want er moet bij vermeld worden waar het ligt, van waar tot waar de grenzen lopen, hoe groot het is, en pas dan kun je zeggen van wie het is. Dus het gaat om het eigendomsbewijs. Nou, het eigendom van wat? Wel, er staat mede de tempel, en laat het voorhof uit, even langzaam lezen, de voorhof is officieel gewoon de ruimte om de tempel. Het hoort wel bij de tempel, maar aan de andere kant hoort het buiten de tempel. Als je in de tempel bent, is de voorhof buiten de tempel. En als je buiten bent, dan reken je voorhof bij de tempel. Dus als je zegt mede tempel, moet even gevraagd worden, voorhof ook of niet? He? Nou goed, dus laat het voorhof uit, er werd niet gemeten. Het voorhof dat buiten de tempel is, dat staat er zelfs bij. Meet dat niet, meet de voorhof niet, want het, namelijk het voorhof, want het is aan de heidenen gegeven en die, zij, zullen de heilige stad vertreden. Waar is het voorhof hier dus, hier, want daar hebben we het over, waar is het voorhof hier dus een beeld van? Van Jeruzalem, van de heilige stad namelijk, van Jeruzalem. Het voorhof is een beeld van Jeruzalem, de heilige stad in Jeruzalem is weer een beeld van, is de uitdrukking weer van de Joodse staat, de hoofdstad ervan. Nou, als de voorhof Jeruzalem is, en dus Joodse volk, Joodse staat enzovoorts, hè? Wat is dan de tempel? Huh? Nee, dat is omgekeerd. Israël ligt te midden van de wereld ligt om Israël. Maar hier gaat het om Israël en waaromheen ligt Israël? Wat is nog centraler en dus hoger, want dat is hetzelfde, weet je nog, hè? Wat is nog centraler en dus hoger dan Israël? De gemeente. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, hè? De tempel is een beeld van de gemeente, ja. De gemeente wordt voorgesteld in de vorm van een tempel. Dus hier kennelijk ook zo. Als nou de tempel gemeten wordt en dus het eigendom wordt vastgesteld, bij de overdracht van het eigendom, hè, bij het transport, heet dat geloof ik, ik kijk altijd met één oog even naar de hand kraaien of doen. Maar goed. Bij het transport, over welk transport hebben wij het dan? Natuurlijk. Leuk hè, dat het transport heet, ja. Eigendomsoverdracht. Nou goed, dan hebben we het over de opname van de gemeente. Ja. Het meten van de tempel is een beeld van de opname van de gemeente. En de voorhof niet, want dat is Israël. En dat is nog aan de heidenen gegeven, die de heilige stad zullen vertreden 42 maanden. Nou, als we nou niet moeilijk doen, want er zijn altijd mensen die graag moeilijker maken dan het is, hè? Maar daar moet je niet mee beginnen natuurlijk, hè? Dat kun je altijd nog doen, als je er zin in hebt. Maar goed, als we nou niet moeilijk doen, dan gaat hij zo. We hebben de opname van de gemeente, in ieder geval voor de 70ste week, hè? We hebben de opname van de gemeente, hier. Dat is ter gelegenheid van het sluiten van dat verbond, maar daar komen we nog wel eens een keer op terug. De opname van de gemeente, waarna volgt een periode van 42 maanden. Dat klopt precies, want er volgt een periode van 3,5 jaar, 3,5 van 12, 42, hè? Een periode van 42 maanden, waarin inderdaad heidenen Jeruzalem vertreden. Dat doen ze nu ook. En dat doen ze dan ook. Eerst 3,5 jaar waarin Jeruzalem vertreden wordt door heidenen. Die heidenen, met een beetje goede wil zijn die heidenen zelfs gewoon Israëlieten of Joden. Ja, als ze toch Lo-Ami zijn, dat zijn ze dan nog, omdat ze ongelovig zijn. Dan kun je ze ook net zo goed als heidenen aanduiden. Maar het doet er verder ook niet toe. Het is in elk geval zo dat men in die dagen een verbond heeft met de heidense volkeren. Wat mag dan misschien zo zijn dat de Joden de gelegenheid hebben om op de tempelberg, Moria dus, om daar bepaalde offers te brengen. Maar het zal toch ongetwijfeld ook zo zijn dat de Mohammedanen dan ook net zo goed, zo net als vandaag, net als nu, hun gang daar zullen kunnen gaan. En dan heb je dus ook dat de heidenen de heilige stad vertreden. Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk. Het zijn nog heidenen die erin wonen. Nou, lees maar verder. Zij zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden. En dan staat er, en ik zal mijn twee getuigen geven. Dat mag je ook weer weglaten, hè. Ik zal mijn twee getuigen geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Nou zou het zo kunnen zijn dat deze 1260 dagen waarin deze twee getuigen getuigen, dat de eerste zou zijn de tweede helft van de 70ste week vandaag. Dat zou kunnen. Het eerst 42 maanden van vertreding en daarna nog eens 42 maanden, oftewel 1260 dagen waarin die twee getuigen optreden. Maar het is niet zo. Om twee redenen. De belangrijkste is gewoon omdat hier ook verteld wordt hoe die 1260 dagen van het optreden van de twee getuigen aflopen. Namelijk loopt af met de dood, de executie zelfs, martelaarschap van deze twee getuigen. En als ze zouden opgetreden hebben in de tweede helft van de 70ste week, zou dat niet het geval geweest zijn natuurlijk. Dan zou Jeruzalem verwoest zijn geworden, dan zou de Heer verschenen zijn op de Olijfberg en al die dingen meer. Maar in plaats daarvan staat er in vers 7, en als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en zal hen overwinnen. En zal hen doden en hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom. En Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is. En de mensen uit de volken en geslacht en taal en natie zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. Kortom, dat is een situatie van een bewoonde stad, waarin zelfs feest gevierd wordt. En dat is dus niet het einde van de 70ste week. En dus is het het midden van de 70ste week. Oftewel, de 3,5 jaar, 1260 dagen waarin de twee getuigen optreden, eindigen niet in het einde van de 70ste week. En dus is het de 3,5 jaar, namelijk de eerste helft van de 70ste week. Zo is het gewoon. En de 42 maanden van vertreding van de heilige stad in vers 2 en de 1260 dagen van het optreden van de twee getuigen zijn dus precies hetzelfde. Het is precies dezelfde tijd. De eerste helft van de 70ste week van Daniël. Het andere argument dat het de eerste helft van de 70ste week van Daniël is, is een wat afgeleide. Dat is namelijk deze, dat bij de opname van de gemeente alle gelovigen mee omhoog gaan. Ik bedoel, daar begin ik dan niet meer over dat het niet zo zou zijn, hè? Alle gelovigen die nu leven op aarde maken per definitie deel uit van de gemeente. En aangezien de gemeente een eenheid is, zullen we allen tezamen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat betekent dat er na ons geen enkele gelovige op aarde is. De dag na hemelvaartsdag is er geen enkele gelovige op aarde. En dat kan niet. Omdat het in strijd is met een ander Bijbelsprincipe. Dat zegt dat er altijd een gelovig overblijfsel op aarde is. En één is daarbij te weinig, want één heeft geen kracht tot prediking. Dan moeten er minstens 2 zijn. 2 of 3 getuigen. Dus er moeten na de opname van de gemeente toch minstens 2 getuigen zijn. Ook zonder dat we dit schriftgedeelte lezen komen we daarop. Er moeten minstens 2 getuigen zijn. En die kunnen geen deel uitmaken van de gemeente. Want de gemeente heeft een andere taak. Dus het enige wat overblijft, na enig nadenken, is dat die twee getuigen 2 gelovigen zijn uit voorgaande bedelingen. En dus uit oud-testamentische tijden. En na enig zoeken vinden wij er zomaar 1. 1 van de 2 vinden we zo zonder meer, omdat het Oude Testament daar zelfs mee eindigt. En zegt, in de laatste vers van Malachi, zie, ik zend u de profeet Elia. Voilà, daar hebben wij er 1. En de ander blijkt Mozes te zijn, want dat is helemaal niet zo moeilijk. Want Mozes en Elia zijn de 2 grote profeten van het Oude Testament. Niet in de zin van dat ze zoveel geschreven hebben, bedoel ik. Maar wel in de zin van hun openbare optreden. Een leven lang. Ik heb al vaker gezegd, De grote tijden die afspiegeling waren van de komst van Christus, waren de tijden van Mozes en Elia, het waren de tijden van de wonderen. Het zijn maar 2 tijden waarin wonderen gebeuren in het Oude Testament. De uitzonderingen niet meegerekend. Dat is de tijd van Mozes en zijn opvolger Jozua. En daarna de tijd van Elia en zijn opvolger Elisa. Dat zijn de 2 groten. Bovendien vinden wij Elia en Mozes ook terug wanneer de Heer in verheerlijkte gedaante en dus als het ware in zijn koninkrijk verschijnt aan de discipelen, aan sommigen ervan, op de berg der verheerlijking. En aanvankelijk ziet men bij hem ook Mozes en Elia. Daar heb je precies hetzelfde. Eerst komen Mozes en Elia en dan ziet men Christus. En bij nader inzien ziet men Jezus alleen. Nou, dat is het verhaal. En dan kijken we even of het klopt. Jawel, want we hadden er nog één, die ben ik vergeten. Want ik ging naar het Oude Testament. Ik had natuurlijk nog even het voorlaatste Bijbelboek moeten nemen, Judas. Waarin ons nog gauw even verteld wordt dat de aartsengel Michael, wie het ook wezen mag, want dat betekent zijn naam, hè, dat de aartsengel Michael streed om het lichaam van Mozes. Waarna de vraag natuurlijk zou moeten zijn, los van het verhaal wat daar verteld wordt, waar zou hij dat voor nodig gehad hebben? En dan komt hier natuurlijk het antwoord. Ja, of je dat nou verder begrijpt, doet er niet toe. Maar de gedachtegang als zodanig is toch wel te volgen. Hè? We weten niet wat we ons erbij moeten voorstellen. Maar niettemin, het staat er zo. Hè? Dus je komt vanzelf bij Elia terecht en eventueel bij Mozes. En dan lezen we Openbaring 11 en er staat er: ik zal me twee getuigen geven, die zullen profiteren 1260 dagen met zakken bekleed, want men is in de rouw, men predikt immers de dood van de Messias van vroeger, de gekruisigde. En dan staat er vers 4, deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Er staat eigenlijk gewoon, dit is ook een toepassing van Zacharia 4, want dat is wat er eigenlijk staat. Want in Zacharia 4 is ook sprake van twee olijfbomen en van twee kandelaren. En hier staat dus dat die profetie zou moeten worden toegepast op deze twee getuigen. Zodat je maar weer ziet dat de Bijbel zichzelf systematisch verklaart. Maar goed, daar heb ik nou geen tijd voor om dat aan te halen, dus ga door. Zo iemand die twee getuigen wil beschadigen, dan zal een vuur uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Zijn vuurspuwende getuigen. Althans in het plaatje. In dit beeld. Letterlijk betekent het ongeveer dat als iemand hem beledigt, dan zegt Mozes gewoon val dood. En dan valt zo iemand dood. Zie je? Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Of verdwijn en dan verdwijnt hij. Of loopt naar de maan. Dus... Nou goed, naar de Filistijnen dan. Vooruit. Maar zo is het heel concreet. Een vuur uit hun mond. Ja, er gaat ook een zwaard uit hun mond uit. Dat is gewoon dat ze het woord Gods prediken. En een vuur uit hun mond wil zeggen dat ze macht hebben om te oordelen. Staat hier ook. Ze kunnen dus niet beschadigd worden, zijn onschendbaar. Bovendien, je moet er zuinig op zijn, want er zijn er maar twee. Huh? Een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo op deze manier via het vuur uit hun mond gedood worden. Via de kracht van het woord. 1260 dagen lang. De dag daarna niet meer en dan worden ze zelf gedood. Maar dat hebben we net gelezen. En dan staat er wie ze zijn, want dat staat in vers 6. Deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hun profetering. Zodat we daar meteen Elia uit herkennen, die in de dagen van zijn profetering inderdaad de hemel sloot. Want Elia bad en het regende niet. En in het Nieuwe Testament, jawel, niet in het Oude, maar in het Nieuwe, staat er tot twee keer toe hoe lang dat was dat het niet regende. 3,5 jaar. Ik meen ergens in Lucas dat er staat en in Jacobus. Wordt dus twee keer vermeld. Niet in het Oude Testament, maar wel in het Nieuwe. Het regende niet 3,5 jaar. Dat lijkt me duidelijk. Die 3,5 jaar zijn ook een beeld van deze eerste helft van de 70ste week van Daniël. Het is dan weliswaar vrede, maar het regent niet. En het leidt tot hongersnood. Maar hoe dan ook, er staat niet eens dat men dat ook doet. Dat Elia dan de hemel sluit, dat staat er niet. Dat zou wel kunnen, het is wel te verwachten, maar het staat er niet. Bovendien zal weinig verschil uitmaken met de huidige situatie in Palestina. Het regent er sowieso al nauwelijks. Hè? Maar goed, ze hebben macht om de hemel te sluiten. Nou, één, dat is Elia. En de andere is, ze hebben macht over de water om die in bloed te veranderen of te verkeren. En wij kennen er toevallig één die dat kon en dat was Mozes. Of hij dat dan zal doen, ik denk het niet. Maar niettemin, wij herkennen daar Mozes uit. Het zijn deze twee getuigen die in de eerste helft van de 70ste week het evangelie prediken en dan gedood worden. Maar ongetwijfeld is het zo dat zij de gelovigen die daar ontstaan, die mensen die tot geloof komen, meteen Matthäus 24 voorhouden en Hebreeën 13 en nog een paar zaken. En waarschijnlijk de symboliek van de grote verzoendag. En zeggen, weet je wat je moet doen? Mijne heren of zo, hè, of broeders, wat moeten wij doen? Vroegen ze aan Petrus. En Petrus zei, bekeert u en laat u dopen. En deze twee getuigen zullen dat ook waarschijnlijk zeggen. Bekeert u en laat u dopen, maar zullen eraan toevoegen. En als de gesmeerde, wie die weer gaan was het, ja. De stad verlaten en het land verlaten en naar de woestijn daar verzamelen. Wij komen zo. Daar gaat iedereen naartoe. Naar de woestijn. Want daar in Petra, daar zal men de Heer ontmoeten. Dat is wat er gebeurt, zodat door deze prediking niet Jeruzalem tot bekering komt, maar wel enigen daaruit die dan ook inderdaad buiten de lege plaats gaan en tot hem uitgaan in de woestijn om daar smaadheid te dragen en te wachten op betere tijden die dan ook inderdaad binnen afzienbare tijd zouden aanvangen.